Vandaag wil ik het met je hebben over eetproblemen en mijn persoonlijke visie op eetproblemen. Dus ik zeg niet dat dit de waarheid is, maar dit is mijn visie op eetproblemen, want ik geloof werkelijk niet dat er eetproblemen bestaan. En nu kan het dus zijn dat ik met deze podcast op alle knoppen ga drukken bij je. En als dat gebeurt, dan ben ik heel blij. Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carola van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt creëren met eten, door middel van het managen van je oerbrein en het kiezen van me first. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, er is alweer een week voorbij. De tijd is niks, je bent oud voordat je het weet, dus ik zou er maar lekker van genieten. Maar in ieder geval is het weer de hoogste tijd voor een praatje met Kaatje. Nou, hier gaat alles nog steeds goed. Ons huis wordt langzaam steeds mooier. Echt, het wordt echt zo mooi. Dit weekend hebben we de muur tussen de woonkamer en mijn oude kantoor eruit gehaald. Echt, binnen 5 minuten, hè? Binnen 5 minuten was die eruit. Echt, we hebben de tijd gemeten. Het ging eigenlijk heel erg snel. En my god, wat een wereld van verschil. Het is zo mooi geworden. En ik heb gelijk een aantal muren geverfd. Ik kon gewoon niet wachten, dus ik ben gisteren de hele dag aan het rennen geweest. En het is echt prachtig geworden. En ik kan er zo van genieten dat het huis steeds meer, ja, ons huis wordt, ons thuis. En ik vind het heerlijk om het mooi te maken. Ik vind dat zo leuk. Ik ben echt een trutterige trut hoor, maar ik vind het gewoon echt lekker. En binnenkort gaan we natuurlijk buiten aan de slag. Dus ik wilde echt dit project wilden we nog af hebben. Dus ik ga van de week nog eventjes de laatste wanden schilderen in de woonkamer. En dan is het klaar. En ik moet je eerlijk zeggen, dat buiten, dat vind ik nog wel het meest spannende. Want ik heb natuurlijk de conditie van een beer die uit zijn winterslaap komt. En het is natuurlijk allemaal fysiek werk. Dus dat wordt nog wat. Maar goed, we doen het gewoon in hapklare brokken. We hebben besloten om de enorme moestuin nog een jaartje door te schuiven. Dat wordt gewoon echt te veel. En we gaan deze zomer gewoon de tuin leren kennen. Dus echt zien wat er waar opkomt. En ja, waar de zon staat. En ja, waar we het fijn vinden in de tuin. En hoe dingen praktisch zijn. He, waar ga je heen als je groenten gaat halen? Wat is fijn? Nou ja, dat soort dingen. En wat we wel gaan doen is dat we de moestuinbedden gaan aanleggen. En dat we ze ook in het najaar gaan vullen met paardenmest en met compost. En we gaan de kas opbouwen en we gaan het hek plaatsen. Maar vanaf volgend jaar gaan we dat dus allemaal echt pas in gebruik nemen. En dit jaar gebruik ik de huidige moestuin. Die is ook al eigenlijk best al wel heel groot. Maar goed, het is echt zo anders als in het verleden. Want in het verleden zou ik alles nu met stoom en kokend water in orde gemaakt hebben. Maar juist door te vertragen, door echt de tijd te nemen, ja, kunnen we alles heel goed overdenken. En dan lijkt het nu in eerste instantie een verloren jaar. Hè, want dat is wat mijn brein zegt. Van, ja, maar dan verlies je weer een jaar. En je moet het nu doen. En anders zit je volgend jaar. En bladibladibla. Maar ik geloof wel dat we daardoor uiteindelijk alles gelijk goed kunnen doen. Of in ieder geval bepaalde valkuilen dat we daar misschien overheen kunnen stappen. En we zullen altijd natuurlijk dingen houden waarvan we achteraf denken van, goh, dat is misschien handiger om het anders te doen. Maar ik denk wel dat door nu dat extra jaar te nemen, dat we straks niet achteraf allerlei dingen hoeven te corrigeren. Of dat bijvoorbeeld de oogst niet optimaal is, omdat er gewoon dingen niet goed in balans zijn. Uiteindelijk denk ik dat het ons tijd gaat opleveren door nu een jaartje tijd te nemen. Maar goed, genoeg over mij, genoeg over Zweden. Vandaag wil ik het met je hebben over eetproblemen en mijn persoonlijke visie op eetproblemen. Dus ik zeg niet dat dit de waarheid is, maar dit is mijn visie op eetproblemen, want ik geloof niet in eetproblemen. Ik geloof werkelijk niet dat er eetproblemen bestaan. En ik heb daar vorige week vrijdag een nieuwsbrief over verzonden. En iedereen die mijn wekelijkse inspiratiemail ontvangt, dat doe ik altijd op vrijdag. Dus als je die nog niet ontvangt, dan kun je daarvoor gratis aanmelden via degelukkigeeter.nl. Dus mocht je dat ook willen, iedere vrijdag verstuur ik hem. En ja, je bent als eerste op de hoogte van nieuwe bootcamps. Zoals bijvoorbeeld de bootcamp emotie eten die ik in april geef. Een spiksplinter nieuwe bootcamp. geweldige nieuwe bootcamp, waarin ik je 4 dagen meeneem in de wereld van emoties en waarin ik je leer hoe je je emoties kunt voelen in plaats van ze weg te eten. Dus kijk gerust even op de site als je meer wilt weten of als je mee wilt doen of als je je aan wilt melden voor de nieuwsbrief. Oké. Terug naar het onderwerp van vandaag. Ik heb dus vorige week vrijdag die mail verzonden met als titel Niemand heeft een eetprobleem. En uiteraard kreeg ik een reactie op deze mail. Dat is natuurlijk best een controversiële titel. En die reactie was een beetje in de trant van dat er wel degelijk eetproblemen bestaan. En dat ik dat zo kort door de bocht niet kon zeggen. En dat dat mensen kon kwetsen en nou ja, dat. En dat ik echt beter na moest denken voordat ik dergelijke waarheden de wereld inslinger. En toen bedacht ik me dat dit wel eens een heel mooi onderwerp zou kunnen zijn voor een podcast. Want ik hou namelijk best wel van bommetjes gooien. Af en toe vind ik het leuk om een bommetje te gooien. Of om te zagen aan tafelpoten van gangbare overtuigingen. Want ik heb namelijk een andere visie op eetproblemen dan de gangbare visie die we al meer dan 50 jaar horen. En die gangbare visie heeft volgens mij al heel wat levens kapot gemaakt. En die werkt ook niet. Dus misschien is het best wel zinvol om ook eens op een andere manier ernaar te gaan kijken. En nu kan het dus zijn dat ik met deze podcast op alle knoppen ga drukken bij je. En als dat gebeurt, dan ben ik heel blij. Echt serieus. Dat is heel goed. Want dan ga je echt raken wat er bij jou leeft. He, als mijn waarheid totaal wat anders is dan jouw waarheid, dan wordt het interessant. Dan wordt het echt interessant. En dan zeg ik niet van dat ik jou wil gaan overtuigen, dat zeg ik niet. Het enige wat ik eigenlijk doe, is dat ik je uitnodig om je open te stellen voor een andere zienswijze. Om te gaan onderzoeken wat er in jou gebeurt. Wat voel je terwijl je naar deze podcast luistert? En wat wil je vervolgens gaan doen? En dan kan het zijn dat je boos wordt of verontwaardigd en dat je mij een hele kwaaie mail wil sturen. Maar het kan ook zijn dat je verdrietig wordt. Dat je wilt gaan eten. Of dat er ineens allerlei kwartjes gaan vallen. He, dus je bent gewaarschuwd. Verder luisteren is deze keer echt op eigen risico. Want het kan serieus heftige reacties uitlokken. Omdat ik ga krabben aan diepgewortelde maatschappelijke overtuigingen. Omdat ik tafelpootjes ga afzagen. Maar ik beloof je, het zal je blik op eetproblemen voor eens en voor altijd gaan veranderen. En uiteraard kies je altijd zelf welke waarheid uiteindelijk bij jou past. Jij bent altijd baas in je eigen brein. Ik nodig je alleen maar uit om te onderzoeken wat er leeft in jou. Goed? Oké. Nou, ik heb zelf heel lang geloofd dat ik een eetprobleem had. Ik bedoel, als er eten was, dan moest ik het gewoon hebben. En zelfs als ik eigenlijk vol zat of als het helemaal niet lekker was. Ik vind bijvoorbeeld zeebanket vind ik echt goor. Vind ik zo vies. Vind het gewoon echt niet lekker. Maar als het ergens op tafel stond in een bakje, dan at ik het natuurlijk wel gewoon op. Of Ferrero Rocher. Dat is net alsof je een pot Nutella leeg zit te eten. Dat vind ik ook zo goor. Of tompoezen. En ik vond en ik vind nog steeds dat soort dingen echt vreselijk vies. Maar als ik ze voorgeschoteld kreeg, dan kon ik ze ook niet laten staan. En inmiddels heb ik daar gelukkig geen moeite meer mee. Inmiddels kan ik zelfs iets heel lekkers halverwege laten staan als ik vol zit. Of er zelfs nee tegen zeggen als ik er geen zin in heb. Echt, had ik nooit geloofd dat ik dat zou kunnen. Maar goed, pak een beetje een jaar of 8 tot 10 geleden was dat echt nog niet het geval. En ik merk aan dat soort dingen dat er in mij echt iets veranderd is, waardoor ik daar nu gewoon totaal geen moeite meer mee heb. En waardoor ik me er ook niet meer druk over maak. Ik maak me niet meer druk over etentjes. Ik maak me niet meer druk over verjaardagen. Ik ga er gewoon naartoe. En ik heb daar gewoon geen problemen meer mee. En weet je wat het is? Het is eigenlijk heel simpel. Het is eigenlijk heel erg simpel. Ik geloof niet meer dat ik een eetprobleem heb. Meer dan dat is het niet. Werkelijk niet. En ik weet dat je nu waarschijnlijk denkt, maar hoe kan dat dan? Hoe doe je dat dan? Je kunt toch niet geloven dat je een eetprobleem hebt als je de hele dag in je hoofd bezig bent met eten. Of als je er op dit moment bij een psycholoog voor loopt vanwege een eetstoornis of een of ander eetgerelateerd probleem. Of als je 100.000 kilo te zwaar bent. Of als je op de wachtlijst staat voor een maagverkleining. Of als je last hebt van anorexia of bulimia. Of als je nu je ideale gewicht hebt, maar als je dood bent dat je weer dikker gaat worden als je normaal gaat eten. Dus dat je eigenlijk levenslang hebt gecreëerd voor jezelf. En ik weet zeker dat je in dat geval of nu de podcast uitzet, omdat ik rammel aan die diepe interne waarheden en overtuigingen die in je leven over jouw eetprobleem, omdat ik een aanval doe op jouw huidige identiteit. Of dat je nu pisselink wordt, hè? Dat je woest wordt en dat je denkt, ach, wat weet zij daar nu van? En weet je, het is helemaal oké. Nogmaals, juist dan wil ik je uitnodigen om verder te luisteren. Om door de emotie heen te ademen en om je open te stellen voor een andere waarheid. En deze waarheid ook echt, echt serieus te gaan onderzoeken voor jezelf. En nogmaals, het is mijn waarheid. Het hoeft niet jouw waarheid te zijn. Maar ik wil je wel uitnodigen om hem te onderzoeken. En dat gaat alleen als je nu niet vol emotie zit. Want als je emoties aanstaan, staat je brein uit. Dus adem echt even een paar keer in en uit als je boos bent. En zeg tegen jezelf dat je open staat voor een andere zienswijze. En luister dan rustig verder, want alleen dan kun je het opnemen. Anders heeft het geen zin. Dus als je zo woest bent dat dat niet gaat, stop dan gewoon even en luister dan op een later moment verder. Oké, mijn waarheid is dat je eetgedrag misschien problematisch kan zijn, maar dat dit niet automatisch betekent dat je een eetprobleem hebt. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Je eetgedrag is wat anders dan een eetprobleem. En je gedrag volgt altijd een emotie. Weet je nog, er is een situatie. Over die situatie denk je een gedachte. Daardoor voel je een emotie. En vanuit die emotie ga je vervolgens iets doen. En als het een fijne emotie is, zoals bijvoorbeeld verliefdheid of blijdschap, dan wil je waarschijnlijk meer van die emotie voelen. Waardoor je dus dingen gaat doen om die emotie te versterken. Bij verliefdheid ga je misschien degene opzoeken waar je verliefd op bent, of constant naar fotootjes kijken van diegene waar je verliefd op bent. En bij blijdschap ga je misschien wel muziek opzetten en dansen, of je gaat het vieren met taart, zeg maar wat, hè? Maar het kan ook zijn dat je weg wilt van de emotie omdat die vervelend voelt. Als je bijvoorbeeld verdrietig bent of eenzaam bent of stress hebt. En dan ga je dus iets doen dat ervoor zorgt dat die emotie verdwijnt. En het meeste gedrag dat we doen is eigenlijk bijna altijd het gedrag dat ontstaat in je kindertijd. En dat komt weer omdat we nooit geleerd hebben hoe je kunt omgaan met emoties. Als ik naar mezelf kijk, dan ben ik opgegroeid met twee hele lieve ouders. Echt, het zijn echt enorme schatten. Maar ze kunnen totaal niet omgaan met hun emoties. En ook niet met emoties van anderen. Dus zodra ik boos was of verdrietig, dan kreeg ik geen knuffel. Maar dan kreeg ik te horen, ah joh, komt wel goed. Of ah joh, valt wel mee. En als ik dan toch bleef hangen in mijn drama, want soms wil je dat gewoon. Soms heb je gewoon die emotie en die emotie wilde gewoon uit. Dan zei mijn moeder altijd, nou, zo is het wel goed hoor. Of je doet er iets aan, of je houdt erover op. Maar nu is het wel klaar. En ik weet nog goed, toen ik al uit huis was, als ik dan naar huis ging omdat ik mega verdrietig was of ontzettend alleen was, dat ik heel vaak gewoon een dikke ruzie kreeg met mijn ouders. En dat liep soms echt ontzettend hoog op. En nu ik daarop terugkijk, begrijp ik dat ze gewoon niet wisten wat ze aan moesten met mijn emoties en dat zij daar ook niets aan kunnen doen. Uiteindelijk zijn we allemaal het product van onze opvoeding. En emoties zijn in onze huidige samenleving nog steeds ontzettend ingewikkeld. We leren hoe we ze kunnen verdoven en hoe we onszelf kunnen afleiden, maar we leren niet hoe we ze kunnen ervaren. We leren niet hoe we ons boos kunnen voelen en hoe we onze boosheid kunnen toelaten en ervaren zonder gelijk boos te doen en de boel kort en klein te slaan. Wat mij betreft is dat een vak dat ze gelijk mogen invoeren op de kleuterschool, namelijk leren omgaan met emoties. Want met name voor kinderen kunnen emoties enorm bedreigend zijn. En je moet je voorstellen dat een kind eigenlijk niets meer en niets minder is dan een oerbrein op pootjes. Meer is het niet. En het mensenbrein, ons mensenbrein, ons logische verstand, waarmee we ons oerbrein uiteindelijk kunnen managen, dat is bij een kind lang niet zo ver ontwikkeld als bij een volwassene. Dat is pas op je 29ste echt helemaal vergroeid. Dus vanaf je 29ste heb je pas echt je volledige grote mensenverstand. En dat betekent dat je tot die tijd veel meer vanuit je oerbrein reageert, veel meer instinctief reageert. Pas naarmate je ouder wordt, pas naarmate de hele hormonenstorm van je puberteit is uitgeraasd, ga je minder instinctief reageren. En dat betekent dat je meestal al begin 20 bent. Ik zie dat hier bij de kinderen ook. Joshua is nu 23 en daar begint uiteindelijk nu wat meer verstand terug te komen. Alicia is 20, die zit er nog middenin. Maar daar zie je ook al dat het anders wordt. Maar het is echt, echt serieus heel belangrijk dat je je dit realiseert. Tot die leeftijd kunnen emoties echt overweldigend voelen. En als je dan niet begrijpt wat een emotie is, en dat een emotie in de basis onschuldig is, en je hebt vervolgens een oerbrein dat wil dat je veilig bent, en dat dan plotseling een heftige emotie ervaart. Nou, een heftige emotie betekent voor je oerbrein levensgevaar. Dan begrijp je dat je oerbrein alles op alles zal zetten om die emotie zo snel mogelijk te stoppen, of in ieder geval een heel stuk af te zwakken. En als kind ontdekken we allemaal copingmechanismen om daarmee te kunnen omgaan. Die ontwikkelen we in onze jonge jaren. Dat kan eten zijn, maar het kan ook betekenen dat je je terugtrekt. Of dat je gaat pleasen. Ieder kind ontwikkelt andere copingmechanismen. En die mechanismen die ga je uiteindelijk in de kaartenbak in je brein programmeren, waardoor ze automatisch gedrag worden. En zodra er dan iets gebeurt waardoor er op die emotieknop wordt gedrukt, dan ga je gewoon als een blind paard, als een manegepaard, ga je gewoon dat gedrag doen. Je gaat dat rondje lopen. En op zich is dat helemaal prima. Dat is op zich helemaal prima. Daar is helemaal niks mis mee. Totdat je je realiseert dat je dit gedrag niet meer wil doen. Omdat het je in de problemen brengt. Omdat het ervoor zorgt dat je te dik wordt. Of allerlei lichamelijke klachten ontwikkelt. Of omdat het ervoor zorgt dat je in een sociaal isolement terechtkomt of constant over al je grenzen heen gaat. Op dat moment wordt het gedrag dat je altijd heeft beschermd ineens een dik, vet probleem. En dat gedrag wordt ineens gezien als de schuldige waardoor je nu te dik bent. Of allerlei klachten hebt. Of geen vrienden kunt maken. Of constant over je grenzen gaat. Of de hele tijd blut bent. Maar je gedrag is niet het probleem. Je gedrag is nooit een probleem geweest. Nooit. Het is misschien problematisch geworden, maar het is niet het werkelijke probleem. Jouw gedrag is iets dat je hebt aangeleerd in je jonge jeugd om te dealen met je emoties. En daar heb je het werkelijke probleem te pakken. Namelijk dat je nooit hebt geleerd om op een goede manier met je emoties om te gaan. Dat je nooit hebt geleerd dat het helemaal oké is en juist ontzettend belangrijk is om je emoties toe te staan en te ervaren op al die lastige momenten. Dat is het werkelijke probleem. Maar dat gegeven wordt in onze huidige maatschappij van leuke dingen doen en eten op iedere hoek van de straat totaal genegeerd. Er is namelijk meer dan genoeg afleiding voorhanden, zodat we niet hoeven te voelen. Zodat we helemaal never nooit niet de confrontatie aan hoeven te gaan met onze emoties. Dus waarom zou je überhaupt leren hoe het werkt met je emoties? Het is veel makkelijker om ze weg te douwen en om leuke dingen te gaan doen. Omdat onze emoties stelselmatig worden genegeerd, ga je in plaats van leren om te dealen met je emoties, extreem focussen op het gedrag dat je doet. Want, zo denkt je brein en zo vertelt de samenleving ons, je gedrag, datgene wat je doet, dat is het probleem. Dat moet je veranderen. Maar je gedrag is niet het probleem. Je gedrag is alleen een probleem als je er een probleem van maakt. En problemen ontstaan altijd in je hoofd. Door de gedachten die je erover denkt. Jouw eetprobleem, ieder eetprobleem, wordt gecreëerd in je hoofd. Door gedachten die je denkt in je brein. En echt, dit is bizar, maar ik ken vrouwen die een perfecte maat 38 hebben en die vinden dat ze een eetprobleem hebben. Maar ik ken ook vrouwen met 50 kilo overgewicht die denken dat ze een eetprobleem hebben. Dus de vraag is hier, wat is nou eigenlijk een eetprobleem en wanneer heb je een eetprobleem? Want wat er eigenlijk gebeurt is dat je je ineens bewust wordt van jouw volautomatische en onbewuste gedrag. Dat is wat er gebeurt. Je wordt je bewust van het gedrag dat je je hele leven al doet in lastige situaties. en dus je hele leven lang al hebt geoefend. Waardoor het gedrag zo sterk is geautomatiseerd dat je vaak niet eens in de gaten hebt dat je het doet. En ineens is dat gedrag een probleem. Omdat het meer ongewenste dan gewenste bijeffecten heeft. Omdat de balans ineens doorslaat naar de andere kant. Omdat je denkt dat dit gedrag zorgt voor de problemen die je ervaart met je gewicht of in je relaties of met je financiën. Het gedrag krijgt de schuld. Maar het gedrag is iets wat je doet. Je gedrag is niet de schuldige. Maar wat je dan vervolgens gaat doen vanuit die gedachte, is dat je dat gedrag wilt veranderen. Je wilt geen eetproblemen hebben, dus je gaat in therapie. En je leest alle zelfhulpboeken die er zijn. En in die therapie is alles dat je doet gefocust op het gedrag. Het gedrag moet worden opgelost. Het gedrag moet weg. Het gedrag moet worden begrepen. Want als je het begrijpt, zo is de gedachte, dan ga je het niet meer doen. Ja, gelul. Echt serieus. Je praat over het gedrag, want je wilt het gedrag niet meer doen. Maar het punt is dat het gedrag, dat de acties die je doet, de laatste stap zijn in het creatieproces. Dus dat daar nog 4 stappen voor zitten. Er is een situatie, daarover denk je een gedachte, je voelt een emotie en vanuit die emotie ga je iets doen. Stap nummer 4. Dus je gaat stap nummer 4 aanpakken en je vergeet stap nummer 1, 2 en 3. Maar wanneer je gedrag wilt veranderen en je verandert niet de factoren die het gedrag sturen, je gedachten en je emoties, dan ben je misschien voor je gevoel goed bezig, maar uiteindelijk verandert er geen zak. Het zijn je gedachten en het zijn je emoties die uiteindelijk bepalen wat voor gedrag je doet. Jouw emoties zijn de brandstof waardoor je in actie wilt komen. Je wilt iets houden of je wilt van iets af. Je wilt een fijn gevoel versterken of een rot gevoel kwijtraken. Dus wanneer je van je eetprobleem af wilt en daarvoor in therapie gaat, van mij mag je hoor, ik zeg niet dat je niet mag, maar het heeft geen zin. Want wat er gebeurt is dat je juist nog meer op het eetprobleem gaat focussen. Dat je er nog meer mee bezig zult zijn. En dat als het dan niet lukt om het gedrag te veranderen, dat je gefrustreerd raakt of intens verdrietig wordt en dat dan ineens al die oude copingmechanismen weer joehoe zeggen en daar ga je weer. En het punt is dat datgene waar je op focust, dat groeit. En als je dus focust op je eetprobleem, omdat je je eetprobleem wilt oplossen, loop je het enorme risico dat je eetprobleem steeds groter wordt. En dat je jezelf er helemaal in vastrijdt. En ik zie dat zo vaak gebeuren. Dat vrouwen hun eetprobleem willen oplossen en het wordt alleen maar erger. En ze gaan alleen maar meer eten en ze zijn alleen maar meer met eten bezig. En je wilt je steeds meer gaan verdiepen in gezonde voeding. Maar het lukt gewoon niet om gezond te gaan eten. En uiteindelijk ben je de wanhoop nabij en weet je niet meer waar je het moet zoeken. Nou ja, en dan kies je toch maar voor een hele drastische maatregel in de vorm van een amputatie van een stuk van je maag. Want vergis je niet, een maagverkleining is gewoon een amputatie. Die uiteindelijk ook niet de oplossing is. Want je amputeert niet het eetprobleem. Je amputeert niet wat er in je brein gebeurt. Vergeet nooit dat je brein bestaat bij de gratie van problemen. Ons brein is gek op het oplossen van problemen. Daar is het voor gemaakt. Zonder problemen heeft je brein geen bestaansrecht. Daarom creëert het problemen. Dus ieder probleem ontstaat altijd als eerste in je hoofd. Door een gedachte die je denkt over een situatie. En vervolgens wil je brein maar één ding en dat is het probleem oplossen. En ons brein denkt dat als het het gedrag oplost wat het probleem creëert, dat dan het probleem verdwijnt. Maar zo werkt het niet. Want het gedrag is nogmaals een gevolg van de gedachten die je denkt en de emoties die je voelt. Dus de grote vraag is nu dus, hoe zou het zijn als je vanaf nu gaat geloven dat je helemaal geen eetprobleem hebt? Of geen financieel probleem, of geen relatieprobleem? Je hebt wellicht problematisch eetgedrag, of problematisch uitgavengedrag, of problematisch relatiegedrag, whatever dat ook mag zijn. Maar dat is iets heel anders dan een eetprobleem, of een relatieprobleem, of een financieel probleem. Het problematisch eetgedrag is iets dat je doet en iets dat je doet kun je altijd oplossen. Door de factoren aan te pakken die ervoor zorgen dat je het gedrag doet wat je doet. Maar bij een eetprobleem wordt dat een heel stuk lastiger. Het problematisch eetgedrag kun je oplossen, maar een eetprobleem niet. Want ons brein bestaat bij de gratie van het oplossen van problemen. Dus het zal er alles aan doen om het eetprobleem in stand te houden, zodat het het eetprobleem kan oplossen. Snap je? Het zal er daarom voor zorgen dat je het eetprobleem aanneemt als deel van je identiteit. Dat je dus iemand bent met een eetprobleem. En wanneer dat gebeurt, ben je echt in de aap gelogeerd. Want dan wordt het een onderdeel van je persoonlijkheid. Van wie je gelooft, diep van binnen dat je bent. En je gaat dan geloven dat je iemand bent met een eetprobleem. En wat er dan gebeurt, is dat je brein daar bewijs voor gaat verzamelen. Waardoor je je gaat gedragen als iemand met een eetprobleem. En vervolgens moet dat eetprobleem opgelost worden. Zie je hoe je het daardoor steeds sterker maakt en in stand blijft houden? En als je op dit moment boos bent of emotioneel bent omdat ik dit vertel, dan heb je waarschijnlijk het eetprobleem aangenomen als deel van je identiteit. En ons brein zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je die identiteit behoudt. Het zal je nu ook zeggen, joh, dit is gelul, zet die podcast maar uit. Stop met volgen van het mens, want ze heeft geen gelijk. Als dat nu het geval is, dan weet je wat er aan de hand is. En dan kun je zelf de keuze maken natuurlijk. Goed, dus ik wil je uitnodigen in ieder geval om de gedachte los te laten dat je een eetprobleem hebt, want je hebt geen eetprobleem. Echt niet. Wat er aan de hand is, is dat je een voelprobleem hebt. Dat je nooit hebt geleerd hoe je je brein kunt managen en dat je nooit hebt geleerd hoe het werkt met je emoties. En je eet omdat je dingen niet wilt voelen. Omdat je het eng vindt om te voelen. Omdat je als kind hebt geleerd om te dealen met je emoties door te gaan eten. En ik wil je uitnodigen om je kindertijd achter je te laten en eindelijk volwassen te gaan worden op dat stuk. Om emotioneel volwassen te gaan worden. En daar ben je nooit oud genoeg voor. Nooit. Ik wil je uitnodigen om te leren hoe je je neocortex, hoe je je mensenbrein kunt gaan gebruiken om te gaan dealen met je emoties. Om je emoties te gaan ervaren zonder dat ze je overnemen. En om heel bewust je emoties te gaan kiezen. Ik wil je uitnodigen om een emotioneel volwassen vrouw te gaan worden. Om iemand te worden die weet hoe ze kan omgaan met haar emoties. Om iemand te worden die durft te voelen. Die weet hoe ze haar emoties kan ervaren, die het zelfs fijn vindt om te voelen. Echt serieus, ik sta tegenwoordig regelmatig in de keuken dat ik denk, wil ik wat eten of wil ik voelen? Ik denk, nee, ik wil voelen. En als ik nu ga eten, ga ik niet voelen. Ik vind het op dit moment vaak fijner om te voelen dan om te eten. En ik merk dat ik mijn emoties steeds meer kan gaan gebruiken als kompas. Als kompas om mijn leven steeds meer vorm te gaan geven vanuit verbinding met mezelf. En dat gun ik jou ook. Want onze emoties, voor vrouwen zeker, zijn ons baken. Het is ons kompas. En exact dat is wat we gaan doen in de Spiksplinter Nieuwe Bootcamp over emotie eten. Als je dit wilt, alsjeblieft ga meedoen. Want daarin ga je uitgebreid kennis maken met het hart van al het werk dat we doen in de Eetgeluk Universiteit. Dit is voor het eerst dat ik er zo diep op inga. En normaal gesproken doe ik dat alleen in de Eetgeluk Universiteit. Maar ik zie zoveel gebeuren op dit moment in de buitenwereld. Ik zie zoveel mensen die totaal de verbinding met zichzelf kwijt zijn. En ik zie zoveel gekke dingen gebeuren daaruit. Dat dit belangrijk is. Het is belangrijk dat we leren dealen met onze emoties en dat we leren hoe we de verbinding met onszelf kunnen herstellen. Want wanneer je dat gaat doen, kun je eindelijk de gedachte loslaten dat je een eetprobleem hebt. Hoe fijn zou dat zijn, zeg? Dat je eindelijk al die tijd en al die energie die je nu gebruikt om van je eetproblemen af te komen, kunt gaan gebruiken voor het creëren van de beste helft van je leven. Voor het leven van een leven uit verbinding. En al die gekkigheid die nu gebeurt, dat je daar gewoon anders mee om kunt gaan. Omdat je je veilig voelt in jezelf. Dus Mocht je mee willen doen, kijk op de website degelukkigeeter.nl voor alle informatie en geef je op. Doe dat gewoon. Ga leren hoe je je weer kunt verbinden met jezelf. Stop de gedachte, de overtuiging, het geloof dat je een eetprobleem hebt. Of dat je iemand bent met een eetprobleem. Ga een andere identiteit aannemen voor jezelf. Oké? Goed, tot zover de preek van de week, wil ik bijna zeggen. Maar dit is echt wel heel belangrijk. En als dit je raakt, luister dan deze podcast vooral nog een keer. Want het gaat je gewoon inzichten geven. En doe gewoon mee aan de bootcamp over emotie eten. Oké? Goed, je hoort me volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.